toch vind ik het ook wel weer gaaf om te zien hoe we niks hebben afgestemd. En dan toch eigenlijk bijna alle nummers wel overeenkomen met de preek die ik ga houden. En dan denk ik, wauw, hier wil God dat ook doorheen werken. En dat is iets wat ik denk, nou, hè, God laat zich zien in de praktijk. God, als mensen zich door de geest laten vullen, dan zal God ook deze dag, deze ochtend zo leiden, deze dienst. En ik wil deze morgen, wil ik het met jullie gaan hebben over Growing Strong. Dat is natuurlijk het jaarthema, maar dan in de eerste eeuw. En wat heeft Jacobus ons nou te vertellen over Growing Strong? Want ik geloof dat dat toen eigenlijk ook al speelde. Dat hij ook al zoiets van nou ja, misschien niet de Engelse term, maar zoiets van, jongen, mensen, kom aan. We moeten groeien. We moeten sterk worden in God. Eigenlijk wil ik jullie even dan heel kort introduceren. Wie is nou Jacobus? En ja, hoe was dat nou toen? Misschien weten jullie het al, maar dan misschien een geheugenopfrisser. En anders, als de informatie nieuw is, nou ja, dan is het gewoon fijn om toch eens een beetje achtergrondinformatie te weten. Nou, de brief van Jacobus is gericht aan de Messias beleidende Joden. En hoe weten we dat nou? Dat staat in het eerste vers wat hij daar schrijft. Hij schrijft omdat deze gericht is op de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Ook omdat er geen toespelingen zijn op slavernij of op afgoderij, wat bij de heidenen vrijwel altijd wel gebruikelijk was. En ook wordt er nog niets vermeld over de toespeling naar, van, of in ieder geval de mensen, christenen uit de heiden, die in samenhang met de Joodse christenen samen zouden komen. De brief is ergens geschreven tussen 40 en 45 na Christus. Nou, hoe weten we dat nou zo ongeveer? Nou, dat weten we natuurlijk niet helemaal exact, vandaar dat het jaarspanne zo breed is. Maar we kunnen dus eigenlijk weten dat Jacobus, die is 62 na Christus, is die marteldood gestorven. Dus het zal niet meer na die tijd zijn geweest. En dit wordt bevestigd, de marteldood van Jacobus, door Jozef, een geschiedschrijver. En die kom je regelmatig voor in belangrijke geschiedschrijving. En waarom zou het dan rond die tijd geschreven zijn? Nou, omdat in 48-49 na Christus is het eerste apostelconvent in Jeruzalem geweest. En als we dan, dan de problematieken die toen besproken zijn, meegenomen zouden zijn in die brief, maar daar komen we niet, ja, dat komt eigenlijk niet naar voren toe. Nou, wat zijn die problematieken? Nou, de problematiek die naar voren kwam was onder andere dat de heidenen zouden besneden moeten worden om uiteindelijk toch ook gered worden door het geloof. Nou, dat zien we ook niet terug. Ook zijn er wel verschillende factoren die aangeven dat dit ook wel mogelijk het oudste geschrift is wat in het Nieuwe Testament staat. En aangezien ik eigenlijk elke keer wel weer ook gewoon spannend vind om hier te staan, en ik nog niet zo verdette ben als Danny, heb ik een paar praktijkondersteuners gevraagd om met mij eigenlijk het woord te delen. Dus Siebe en Friso, willen jullie alsjeblieft even naar voren komen? Nou, jullie mogen zo het stukje gaan lezen. Maar goed, de schrijver van de brief is dus Jacobus. En we gaan er eigenlijk ook van uit dat Jacobus, de halfbroer van Jezus, deze brief geschreven heeft. En waarom eigenlijk Jacobus, de halfbroer van Jezus? Want er komen natuurlijk uiteindelijk nog wel meer Jacobussen voor in het Nieuwe Testament. Nou, dit eigenlijk omdat we een aantal bronnen dan bij elkaar leggen. En dan zouden we ervan uit moeten gaan dat Jacobus, de halfbroer van Jezus, dit zo geschreven heeft. Het thema van deze brief, en dat is de volgende sheet, is je geloof in de praktijk brengen. En naar voren komen verschillende subthema's in deze brief. Geloven blijft niet bij horen, maar wordt zichtbaar in je daden. Het wordt ook beschreven over het sociale conflict tussen rijk en arm, wat toen ook heel erg speelde. En het geestelijke conflict tussen partijen in de gemeente. Uiteindelijk heb je daarin ook de berisping aan de gelovigen door hun wereldsgezindheid. En daarmee de aansporing om in juiste verhouding tot God te komen. En dat dan de wijsheid om hiermee om te gaan alleen bij God vandaan komt. Deze brief was dus eigenlijk gericht aan de Joodse gelovigen. Maar ik geloof ook dat dit betrekking heeft tot de hedendaagse gemeente, want het staat niet voor niks in de Bijbel. En ik geloof alle dingen die ik gelezen heb in Jacobus, dat ik denk van, nee, dat speelt ook gewoon vandaag de dag, daar kunnen we wat mee. En daarom wilde ik gewoon graag met jullie de brief van Jacobus doornemen. En daar beginnen we dus vandaag mee. En we lezen vandaag Jacobus 1. En ik heb hem nu op de sheet gezet. Ik heb hem gevraagd of je hun wilde voorlezen. Dus dat zien we. Jij mag als eerste starten. En als je bij bij hebt, pak het er ook gewoon even bij. Want voor hetzelfde geld doen we iets verkeerd lezen. Hè? Dat kan natuurlijk ook zo. Ja, je gaat je gang, Sibu.
Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen die in verstrooiing zijn. Wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en heel oprecht en niets tekort schiet. En als u van uw wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan hen God, die aan ieder overvloeding geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind wordt voortgestuwd en op neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke in zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen en die hem lief hebben.
Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerde bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en draalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht de eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn.
Super, dank jullie wel. Ja, dat is een applausje waard, zeker. Goed. Dat is altijd handig om de praktijkondersteuners erbij te hebben. En man, ik wil jullie bedanken ervoor. Dus ik zou zeggen, hou jullie Bijbel gereed, want misschien daagt nog iemand anders uit om een stukje te lezen zo. Dus houd ons scherp. Als we kijken naar Jacobus in dit tekstgedeelte, dan daagde hij ons, de gelovigen van toen, uit om eigenlijk de kwaliteit van hun dagelijks leven te onderzoeken door te letten op hun houding en hun daden. Nou, wat is er anders vandaag deze dag? Een echt geloof zal echte verandering brengen in iemands gedrag en karakter. Het uitblijven hiervan is een symptoom van een doodgeloof. En eigenlijk, als je zo ziet waar Jacobus dan mee start, is eigenlijk gelijk beproevingen of verzoekingen. En een van de moeilijkste terreinen in het leven van een christen zijn eigenlijk wel beproevingen of verzoekingen. En Jacobus toont hier de juiste reactie op beide. Houd beproevingen voor enkel vreugde. Besef dat God niet de bron is van onze verzoekingen. Maar wat houden beproevingen en verzoekingen nu eigenlijk in? Is het nu hetzelfde en hoe ga ik hier nou eigenlijk mee om? En daar wil ik jullie vanochtend in meenemen. Als we vanuit het Grieks zien, komt het van één woord, komen deze twee woorden, beproevingen en verzoekingen. Maar kunnen wel verschillende dingen betekenen. En alsnog, ik wil het nogmaals onderdrukken, ze komen beide niet van God. Als je goed leest, is het tekstgedeelte in twee stukken verdeeld. En ik heb het eigenlijk al expres zo verdeeld, want Sibyl las het ene stukje voor en Friso het andere stukje. Vanaf vers 2 tot 12 gaat het over de verzoeking of beproeving waar je als mens doorheen kan gaan. En vanaf vers 13 tot 15 wordt het woord verzoeking gebruikt voor de verleidingen in het leven. En staat het los van het soort beproeving wat eerder werd beschreven. En daarna, dat hebben we nog niet gelezen, wordt beschreven hoe we daar als gelovigen mee om kunnen gaan. Jacobus start eigenlijk hier direct na zijn groet mee. En waarschijnlijk is dat dus daarom ook een hot item. In vers 1 staat, Jacobus, het dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Voordat Jacobus zijn brief schreef, was er eigenlijk al een heleboel gebeurd. Als we dan kijken, waarom wonen er nou zoveel Joodse christenen buiten Israël? Waardoor kwam dit nou eigenlijk? En daarom wil ik eigenlijk het volgende even lezen met jullie. En daar staat ook op een sheet, Handelingen 8, vers 1 tot 4. En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er stond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus naar het graf. Hij was dus gestenigd en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee, leefde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Je kunt je zo voorstellen dat deze mensen een heleboel hadden meegemaakt. En ze vluchten dan niet voor oorlog, maar ze vluchten omdat ze geloven in de Heer Jezus Christus. En vandaag de dag zien we nog steeds zulke soort vluchtelingen ook terugkomen. Ze zijn daardoor, door deze acties van onder andere Saulus, zijn ze hun huis en haard zijn ze kwijtgeraakt. En ze moeten ergens anders weer een plekje zien te vinden. En voor de ene gaat het wat makkelijker dan van de ander. De ene heeft niet zoveel geld en de ander wel. En daarom hebben we ook dat stukje wat later beschreven wordt. Daar ga ik vanochtend niet zo diep op in. Maar ze moesten dus ergens hun hele hebben en houden weer opbouwen. Maar eigenlijk even weer terug naar de beproeving. Beproevingen komen we allemaal tegen in ons leven. En de ene is er wat meer gezegend mee dan de ander. Je auto gaat kapot, waar je zo afhankelijk van bent. Je verliest je baan. En het lukt maar steeds niet om een nieuwe te vinden. Want nu? En ik heb alweer de zoveelste miskraam. Waarom? Er zijn zoveel dingen op te noemen, en dit zijn er dan maar een paar, waarvan je denkt van oké, dit overkomt me zomaar in het leven. Deze gebeurtenissen of dingen kunnen je ertoe bewegen om te zeggen, waar is God nu wanneer ik hem nodig heb? Deze beproevingen kunnen zich op heel veel verschillende levensterreinen zich voordoen. En dat kan je evenzo ook in verwarring brengen. En ook je toe dwingen, of in ieder geval dat het je in een geloofscrisis brengt. Want vaak zijn het deze dingen die zo ongevraagd op je afkomen. Kennen jullie dat ook? In ieder geval, ik spreek een beetje uit eigen ervaring zo, dat je zit van, ik heb alles onder controle. Man, mijn leven voelt zo goed, hè? En ik denk, wow, wat heb ik eigenlijk nog te leren? En ik zit zo lekker achter de computer. Het werk gaat lekker. Andere dingen gaan lekker. En nog een uurtje later zit ik met zwetende handen achter mijn computer. En denk, man, wat heb ik nu weer over het hoofd gezien? Hoe had het kunnen gebeuren? Hoe had ik dit? Ja. En je ziet het ene doemscenario naar het andere zie je voorbij komen. En denk, hoe ga ik dit oplossen? Nou, in zulke situaties kom ik wel eens tegen. En nou, dat zal jullie vast waarschijnlijk nooit overkomen, maar goed. De eerste beproeving gaan we terugvinden in de Hof van Eden. Daar waar de slang, Satan, Adam en Eva hun loyaliteit aan God beproefden. En als ik denk aan de slang, dan moet ik eigenlijk ook wel weer denken aan een soort van gezegde. Er zal wel een addertje onder het gras zitten. He? Er kan zomaar iets zijn, wat ik net zo zei, van je kon je net zo lekker voelen, eigenlijk een beetje tegen het hoogmoedig aan, en op een gegeven moment hebben we die slang die bijt. Zo, heb ik jou even. Het kan zomaar, opeens kan het uit het niets komen. De Joodse christenen werden dus vervolgd, uit hun huizen verjaagd. En wat dan? Waarom zouden ze dan eigenlijk niet zeggen: hé, ja jongens, ik moet het vertrouwde moek wegzetten. Ik kom uit de Joodse religie. Ik heb voor Jezus gekozen. En uiteindelijk is dit mijn leven dan? Of ik keer terug, of ik word verjaagd, of ik word gedood, of wat dan. Alles hangt zo boven je hoofd. Het kwam over ze. Voor hun was het eigenlijk een hele goeie om te reden zeggen: hé, tabé. Ik keer weer terug naar mijn oude roots. En Jezus, ja, het zal allemaal wel. Je kan ook de makkelijke weg kiezen daarin. Maar toch, als je dat dan leest, dat vond ik wel heel bijzonder. Hè? Als daar dan staat zo, en ze trokken rond en ze verkondigden het woord van God. Het was echt iets wat diep in hun zat. Er zat een vreugde in hun. Ja, dat kon niks eigenlijk zorgen. Er kon niks voor zorgen dat dat uit hun kwam. Of uit hun gejaagd werd, want het zat diep in hun hart. Ze hadden vertrouwen op God, op Jezus. Maar daarnaast ook, al zouden ze het moeilijk hebben, was dat Jacobus, die daarin zijn brief dan schreef. En ze worden dan aangemoedigd door hem om te volharden. Want het kwam ook niet zomaar van iemand. Jacobus was ook iemand die in het heetst van de strijd stond. Hij was nog achtergebleven in Jeruzalem. En waar was de hotspot van vervolging? In Jeruzalem. En daar start het ook. Hij moedigde mensen aan om dit enkel als vreugde te zien. Als de beproevingen steeds weer komen. En ook sluit dit weer naadloos aan wat Jezus ons eerder daar vertelde. En dat staat in Matteüs 5. Dat is de volgende sheet weer. En daar staat: zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Nou, en dat hadden deze christenen, hadden dat te harte genomen. De duivel zal er alles aan doen om je af te leiden en zijn best te doen om ervoor te zorgen dat je niet meer gaat geloven. Of dat je zegt van: het brengt me van mijn geloof af. Heer Jezus, wat er nu overkomt, ja, waar bent u nu? En als we zo dat even vergelijk maken, ja, dan hebben we nu niet direct te maken met vervolging. Wij hoeven niet hier uit de hoofdstad Zwijndrecht weg te vluchten, omdat we vervolgd worden door een enere Saulus. Nee. Maar toch hebben we andere situaties waar we in beproevingen kunnen tegenkomen. En eigenlijk komen we dan op hetzelfde terecht. Want of het nou beproevingen zijn van vervolging of andere beproevingen, de reactie zou hetzelfde moeten zijn. Maar Seth, waarom zou nou ellende en onzekerheid als vreugde moeten zien? En Jacobus, die schrijft dat ze het eigenlijk al wel moesten weten. De oorzaak van de vreugde was iets dat zij uit ervaring al wisten. Hij roept hen op om te herinneren dat het proevingen zijn om hun geloof te testen. De echtheid en standvastigheid van hun geloof worden door deze aanvechtingen beproefd. En ze wisten: als we hier door deze beproeving heen gaan, ja, dan volharden we in ons geloof en dan wordt ons geloof dan versterkt. En dat is nou iets om je op te verheugen, mensen. En dat is iets wat wij nu zo mogen planten in ons hoofd. Waarom verheugen in beproevingen? Nou, omdat ons geloof standvastig, versterkt wordt en ja, het zorgt voor volharding. Het houdt dus in dat je door de volharding voorkomt de verleiding te krijgen om je geloof te verliezen. De volharding zal niet uit beproeving, door één beproeving in je leven ontstaan. Nee, de volharding is een proces in je leven wat je keer op keer weer doormaakt. En dat zal niet één beproeving zijn. Wie kan zijn hand opsteken die maar één beproeving in zijn leven heeft gehad? Nou, ik denk niemand. Elke keer kom je wel weer een beproeving tegen, in meer of mindere mate, hoe je dat ook voelt. Maar goed, elke keer moeten we weer diezelfde keuze maken. Volharding werkt uit dat je volmaakt wordt en niets tekort ziet. Oei, ik val, er zat last die tekst in en denk: wauw. Dan denk ik wel even weg te gaan. Ja. Maar het duidt hier eigenlijk erop dat we als christen kunnen groeien in de deugden die we als christen eigenlijk zouden moeten beheersen. Ons eigen zouden moeten zijn. Oké, deugden. Nou, als ik dat woord vraag aan de mensen hier zo om me heen, en vooral onder de jongeren, die zullen echt wel zeggen, een deugde set, man. Wat is dat voor woord? Dat komt wel echt uit de brief van Jacobus. Oh nee. Nee, laten we het even naar de tegenwoordige tijd brengen. Het is gewoon heel simpel. Dit zijn persoonlijke, positieve kwaliteiten. Nou, zoals bijvoorbeeld integriteit, vriendelijkheid, moed en wijsheid enzovoort. Zo kunnen we er met z'n allen nog wel een paar meer verzinnen. Dus als je hier naar kijkt en je volhardt in je geloof en je verwacht het van God en je strekt je uit naar hem, zal hij je met zijn geest vervullen. En dan zul je de vruchten van de Heilige Geest ontvangen. Dat kunnen we terugvinden in Galaten 5 vers 22. En volgens mij kennen we die allemaal wel uit ons hoofd, toch? De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wauw. Hier zouden we dus in kunnen groeien. En als we besluiten door die lastige situaties heen te gaan, te volharden in ons geloof in God, ja, dan wordt het gewoon ons meer eigen. Maar wat als je het toch niet meer ziet zitten? En dat je echt gewoon uiterst wanhopig bent. En dat zijn gewoon echt situaties die we gewoon in het leven tegen kunnen komen. Daar hoeven we niet omheen te stappen, want dat is gewoon zo. Wat zegt Jacobus dan? Nou, Jacobus zegt, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan moet hij erom vragen bij God. Hij zal het geven. De wijsheid om je leven te leiden. En dat kwam ook weer zo mooi in een nummer naar voren toe. Hij zal het geven, de wijsheid om je leven te leiden en op het rechte spoor te blijven. De wijsheid is immers een gave van God. En dat ook vinden we weer elders terug in de Bijbel. En nou heb ik er maar één tekst naar voren getrokken, maar er zijn er echt legio. Als je de psalm ook leest, komt dat ook allemaal weer terug. En daar staat in Spreuken 2 vers 6. De Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. En Jacobus vervolgt ook dat God, als hij erom gevraagd wordt, dat hij niet zal denken van, nou, dat zal ik maar niet geven. Nee, als je mijn wijsheid wil ontvangen, dan zul je eerst aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Of, ja, je moet toch wel een bepaalde richtlijn houden. Of je moet een stappenplan aflopen. Dan pas zal ik je de wijsheid geven. Nee, dat zegt hij niet. Hij wil zonder voorbehoud en zonder voorwaarden te stellen zijn wijsheid geven. Dus gewoon altijd. Vraag het erom. En dat is toch gaaf, als we dat mogen beseffen. Dat God altijd zijn wijsheid wil geven. Alleen een maar. Oké, een maar, maar wat een maar. Wat dan? Het maakt wel verschil hoe je het vraagt. Wil iemand er zeker van zijn dat zijn gebed verhoord wordt, dan zal hij moeten bidden in geloof en zonder twijfelen. En met twijfelen wordt bedoeld dat iemand innerlijk verdeeld is. Of anders gezegd, met zichzelf in innerlijke strijd. Is er sprake van dat waar je over bidt, ja, je eigenlijk twijfelachtig over bidt, dat je innerlijk verdeeld bent over de vraag die je stelt. Ja, zal God het nou echt doen? Zal God het nou echt over mij doen? Of, stel je voor, ik bid voor genezing. Ja, ik bid wel voor genezing, maar ja, ik denk niet dat God het aan mij doet. Als je dan bidt en je bent innerlijk verdeeld, dan maakt dat gebed je gebed krachteloos. Er wordt daar dan ook door Jacobus met een metafoor gesproken. Dat degene die twijfelt heen en weer wordt geslagen, geslingerd als de golven van de zee. Zo kan je dus ook heen en weer geslingerd worden dan tussen het vertrouwen en het wantrouwen tegenover God. Vertrouw ik op God of op de wereldse wijsheid? Of misschien wel eigenlijk op mijn eigen natuurlijke vermogen. Maar misschien voel ik het allemaal wel zelf al beter aan dan hoe God het misschien wel zou doen. Eigenlijk is Jacobus daar heel strikt in. Want eigenlijk komt het door naar zijn tekst naar voren toe. Die zegt, iemand die twijfelt aan Gods goedheid, als je naar de diepere zin gaat kijken, onteert God eigenlijk. En dat is wel even een nadenker. Zo iemand twijfelt eraan of God goed is. En daarmee ook gelijk ofwel God goed wil doen. We zullen dus altijd in ons eigen hart moeten kijken in wat verhouding we in gebed treden en naar God toe gaan. Hij wil ons dus altijd wijsheid geven. En aan de andere kant, als je geen twijfels erin hebt, doen we dit dan altijd wel in een beproeving, als we in een beproeving zitten. Jacobus wil ons daarom juist aanmoedigen om met de juiste houding tot God te naderen. En ons bemoedigen met ons, wat ons namelijk te wachten staat. Namelijk, ja, als we in vers 12 kijken, kunnen we eigenlijk weer zien dat hij weer terugverwijst naar vers 2. Dus eigenlijk komen we in een cirkel terecht. Degene die de proef doorstaan heeft, zal merken dat de Heere altijd zijn woord houdt. Met enkel vreugde. En waarom met enkel vreugde? Waarom schrijft hij dat daar, dat enkel vreugde is als we door beproeving heen gaan? En wat belooft God dan? Nou, wat belooft God? Aan wie hem liefhebben, heeft de Heer Jezus de kroon des levens beloofd. En waar verwijst dat dan weer, de kroon des levens? De kroon des levens verwijst eigenlijk of naar de krans die vroeger gegeven werd bij de Olympische Spelen van toen. De Grieken hielden toen ook al Olympische Spelen. En de mensen die daar dus volle bak gingen om een wedstrijd te winnen. En dat weet je, dat doe je niet om op de reservebank thuis te zitten om voetbal te kijken, bij wijze van spreken. Nee, je moet in beweging komen. Ze geven er heel veel dingen voor op om te zorgen dat ze daar eerst op zo'n wedstrijd worden. En daarmee werden ze beloond met de krans of kroon. En dat is iets wat God ons dan ook belooft. En ik denk dat is iets waar we dan doorheen kunnen gaan. We weten, als we door beproeving heen gaan, weten wat ons dan wacht als we volharden. We krijgen de krans of kroon. En dit keer de kroon des levens. En die belofte dat hij zijn kroon geeft aan iemand die volhardt, komt hij altijd na. Beproeving of verzoeking. Als we dan vanaf 13 lezen, slaat dat eigenlijk opeens een beetje om. Dan komen we eigenlijk in de verzoeking. En in vers 13 schrijft Jacobus dat niemand kan zeggen dat hij door God verzocht wordt. Hij benoemt dit omdat niemand in de verzoeking ook maar kan klagen alsof dat het Gods schuld is. Het is nooit Gods werk, mensen. En de verklaring is eigenlijk heel simpel. Want God kan niks met het kwade of het boze van doen hebben. Hoe kan God dan, als hij niks met het kwade of boze van doen heeft, iemand in de verleiding brengen? Of door verzoekingen heen laten gaan die vanuit de boze komen? En misschien kan je wel denken, oké, en het zesde gebed van het Onze Vader dan? Daar staat dan, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het kracht en de koninkrijk. De koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Als we dan naar het eerste stukje kijken en leidt ons niet in verzoeking, zou je kunnen suggereren dat je denkt van ja, God, ja, nu moeten we hem vragen dat hij ons niet door de verzoeking heen leidt. Nee, het is juist een gebed om bescherming tegen de verzoekingen en tegen de boze. God verzoekt en verleidt niemand om het kwade te doen of iemand hem of haar door het kwade of de boze heen te laten gaan. En waar komt de oorsprong van de verzoeking dan wel doorheen, naar voren of vandaan? Nou, de verzoeking begint bij de mens zelf. Dat begint gewoon bij onszelf. De begeerte vanuit onszelf start daarmee. Ieder mens is in dat opzicht zelf verantwoordelijk, zegt Jacobus. En als je hier eerlijk over nadenkt, dan is dat eigenlijk ook wel zo, toch? En dit is wel een hele oude, maar hij schoot me toch wel weer te binnen. Want hoe vaak hoor je wel niet, ja, wat zij hebben, Dat wil ik ook hebben. De begeerte start bij de innerlijk van de mens. De begeerte is eigenlijk een soort van macht. En toen ik dit zo bedacht, toen moest ik eigenlijk gelijk weer aan Kees denken. En die weet wat het is om te zeggen van, hey, bij de jacht of bij het vissen zetten we soms als lokhaas uit. Nou, zo kan het dus die begeerte dus ook wel zijn. Die begeerte is een soort van macht die eigenlijk een soort van buitje wordt geplaatst. En een soort van staat van, hier, kom dan, hier, lekker dingetje. Als een soort van bij het vissen of bij de jacht als lokaas te dienen. Als je dan kijkt waar dan de verleiding ook weer start. De verleiding van Adam door Eva. Of de geschiedenis van David en Batseba. Dat zijn hele bekende. Maar goed, er zijn natuurlijk zoveel meer. Jacobus beschrijft hoe gevaarlijk het is om aan de verleidingen van de begeerte toe te geven. Uiteindelijk vervalt iemand aan de dood. En als we daar dan kijken, wat de tegenstelling is dat eigenlijk, hè? Als we in vers 12 lezen dat je de kroon des levens ontvangt, is het tegenovergestelde als je je toegeeft aan de verleidingen, aan de verzoekingen, dat dan de dood hetgene zal zijn wat je ontvangt. En eigenlijk nog belangrijker is om te beseffen dat de brief van Jacobus niet geschreven wordt aan de heidenen. Het zijn al Joodse, Messiaanse belijdenen. Het zijn eigenlijk gewoon de christenen met alle lange religieuze achtergrond. En daarom dacht ik ook van, het is ook echt iets wat vandaag de dag ook gewoon nog voor ons geldt. Als ons, als gemeente, als christenen. Hoe vaak moeten wij wel niet ook gewoon dealen met verleidingen? Hoe vaak moeten we toch nog denken of zeggen, ja, ik heb toch alweer stiekem naar porno gekeken bijvoorbeeld. Of ik heb toch alweer geroddeld over die persoon. Of ik heb toch alweer dat chocolaatje gepakt van die schotel. Wat te lief is voor mijn buik. Oké, sorry, grapje. Soms moet je het even weer wat luchtiger maken. Dat ik bedoel, maar dat andere is gewoon echt wel bloedserieus. En dan kunnen we denk ik met elkaar echt nog wel veel meer dingen bedenken om aan die lijst toe te voegen. En is er dan iemand nog wel gevrijwaard van buiten de verleiding of verzoeking staan? Wie zondigt, mist zijn doel. Het is een vrucht die God niet wil. Want ze zijn in strijd met zijn bedoelingen. En de gevolgen zijn ernaar. Want als de zonde eenmaal rijp geworden is en zij is volgroeid, dan brengt zij op haar beurt de dood voort. En de dood brengt betekent eigenlijk het volledig verwijderd zijn van Gods heil. En willen we dat? Dat is eigenlijk het tegendeel van het volledige leven krijgen, het volle leven wat we kunnen hebben in Jezus. En Jacobus waarschuwt ons. Laat het zover niet komen. Want als we onze begeerte volgen, kiezen we dus ons eigen pad en niet die van God. En misschien gewoon een hypothetisch verhaal, gewoon wat zou kunnen gebeuren. Daardoor raken we gescheiden van hem. En dan zouden we onszelf, ja, misschien wel een beetje op een gegeven moment kunnen voelen van, nou ja, Bijbel lezen, bidden. Misschien helemaal niet zo belangrijk meer. En als je erom wordt gevraagd hoe goed het met je gaat, hey, hoe gaat het met je geloof, dan zul je misschien wel een beetje ontwijkend antwoorden. Dan denk ik van, ja, dat gaat gewoon goed hoor, prima. En het uiteindelijke gevolg is wel een beetje zoiets van oké, maar ja, wat interesseert die kerk me eigenlijk nog een beetje? Het trek je langzaam terug uit het gemeenteleven. Je hebt nog wel zo nu en dan contact, maar uiteindelijk, ja, voel je niet meer zo die gebondenheid. En bevind je je niet meer in het vuur waar je bemoedigd wordt. Waar je eventueel gesterkt kan worden. Je vervalt in je eigen dwaalmeningen van hoe het allemaal wel zou moeten. En je kan ook wel best thuis christen zijn, toch? Dan heb je de anderen niet voor nodig. Je kan je dus ook niet meer laten voeden door de waterstroom. En als er dingen overkomen, ja, dan is het toch eigenlijk wel een beetje de schuld van God. Want waarom zegt hij me dan niet? Ik leef toch goed? Maar je wil je eigenlijk ook niets meer laten gezeggen. En zo is de glijdende schaal naar beneden toe. Nogmaals bedrukt Jacobus dat. Verzoekingen, begeerte en zonde komen niet van God. Maar Zet, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik dan aan de verzoekingen weerstand kan bieden? Nou, gelukkig worden we door Jacobus niet met een kluitje in het riet gestuurd. En geeft hij ons daarop ook het antwoord. Dus we gaan verder lezen in Jacobus. En dat is als C 13. En wie zou het zien zitten om dat te komen lezen? Wie heeft ze bij al bij? Niet allemaal tegelijk. Te spannend. Hou er rekening mee, ik ga het de volgende keer gewoon weer vragen. Want het is gewoon mooi, denk ik ook, gewoon puur om dat als gemeente met elkaar te doen. Weet je, anders sta ik hier de preek te doen, terwijl we met elkaar gewoon ook daarin kunnen duiken. En nou Jan, super geweldig, dankjewel. Als jij Jacobus 1 vanaf vers 19 tot 27 zou willen lezen.
Sorry, 1? 19?
19 tot en met 27.
Okay.
Wacht even, ik zal even de microfoon pakken. Kijk eens aan.
Weet dit wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toren. Want de toren van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Leg dus alle vuiligheid en alle uitwas van boosheid en neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En wees daders des woords en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd, is heen gegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die de vrijheid, en daarbij blijft niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dienst, goddienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwe en in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Mijn broeders, houd uw geloof in onze Heer der Heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons. Want stel er is en kwam een vergaderingende man binnen.
Moest ik nog verder?
Nee.
Ik ben al te ver, ja.
Ik dacht, misschien wil je nog iets toevoegen wat je bij je zag, maar... Jan, ik wil je danken voor het spreken van het woord. Yes. Als je dan zo dit stukje zo doorneemt, dan heeft Jacobus eigenlijk alle antwoorden daarin staan. Er staat dan zo... Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toren. Nou ja, als ik dat zo lees, denk ik van ja, oké, dat klinkt mij wel logisch in de oren, toch? Dat is geen we hebben hier geen Grieks voor ons. En ook, leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, wat u zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Er zijn ook hele duidelijke dingen die daar gezegd worden. En wat hij ook nog zegt, is... Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid... en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is... maar daden van het werk zalig zijn in wat hij doet. Dat zijn eigenlijk al de antwoorden op de beproevingen en op de verzoekingen. Want het belangrijkste is dat we dus in God blijven. En dat we op hem zullen blijven vertrouwen. Hij zegt dus eigenlijk, als we ons bezighouden met Gods woord, dat te overpeinzen, dat is ook weer een ouderwets woord natuurlijk, overpeinzen, dat betekent eigenlijk gewoon dat we iets dieper in de Bijbeltekst duiken dan alleen maar even te lezen. Sta er even bij stil, wat staat er nou? Het gewoon tot je door laten dringen. En dan zal het meer in je gaan wortelen. En het zal gaan groeien. Dan zul je zijn als een boom geplant aan waterstromen. Het zal jezelf doen groeien en in de levenslessen wat God geeft. En het zal je openbaren hoe je door de beproevingen heen kan gaan. En hoe je de verleidingen kan weerstaan. Ik was met Jurre. Was ik een stukje Bijbel aan het lezen voordat hij ging slapen natuurlijk. En we waren gestart in Jozua. En ik was ook in voorbereiding met mijn preek. En denk, krijg nou. Dat is gewoon ook wel een stukje wat daar staat. Jacobus en Jozua, daar komen gewoon dezelfde dingen in voor. En daar staat eigenlijk, dat wil ik ook even met jullie lezen. Jozua 1 staat dat in vers 5. En er staat, niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult het land dat ik uw vaderen gezworen heb, hun geven en hun erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft, wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, omdat u verstandig zult handelen. Ziet u de parallellen al? Overal waar u gaat, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dat immers zult u wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Ik denk, wauw, weet je wel. Het is ook wel gewoon best wel dat het regelmatig terugkomt in de Bijbel, toch? Ik vind het wel gaaf om te zien. En Jozua, die zal waarschijnlijk daar ook wel op het moment hebben gestaan. Ja, Mozes is nu dood, ja. En wat nu? En dan kijk ik eigenlijk weer terug naar wat we vorige week hadden. Facing Giants, hè, dat David dan ook staat tegenover die reus. En dat je dan ziet van, oké, hij ziet wel die reus. En Jozua zal ook wel als een soort van, ja, het aanvallen van het land, het overnemen van het land, ook wel als een soort van reus beschouwd hebben. Waarin God dan duidelijk zegt, wees sterk en moedig, want ik ben bij je. Houd je vast aan mij. Houd je vast aan de wetten die ik gegeven heb. Voor ons houdt het in, houd je vast aan de Bijbel die er is. Duik in het woord. Want hij zal je daarin sterken. Hij zal je daarin laten groeien. Als je daarin duikt, dan zul je sterk worden. En dan zal je sterk en moedig zijn als je beproevingen of verzoekingen tegenkomt. En laat dat iets in je hoofd geplant zijn. Wees sterk en moedig. Jozua kreeg daardoor dus ook een aantal richtlijnen. Hoe hij dat moest doen, hè? Te vertrouwen op God, zijn wetten te bestuderen en daarnaar te handelen. Daarna zou hij voorspoedig zijn. Hij zou dan gezegend worden door God als hij dit gewoon zou doen. Nou, dan geloof ik ook zo dat voor ons. En eigenlijk een ander voorbeeld wat ik ook nog tegenkwam was Elisa. En waarschijnlijk kennen jullie dat verhaal ook wel, dat Elisa op de stadsmuren staat, samen met zijn knecht. En hij ziet daar een enorm leger staan, waarvan die knecht denkt, oh mensen, dit is het einde van ons. Maar Elisa, die kijkt geestelijk. En die ziet het engelenleger ziet hij zo daar staan. En dan valt opeens dat mensenleger valt dan helemaal niet meer zo op. Want uiteindelijk worden de ogen van die knecht ook geopend. En die ziet ook dat engelen leeg staan. En ik denk dat voor ons ook zo belangrijk is, dat als we voor beproevingen staan, of we komen die verleiding weer tegen, dat we sterk en moedig mogen zijn. Dat we ook gewoon erom mogen bidden om onze geestelijke ogen te openen daarvoor. Heere God, wilt u mijn ogen openen? Waarom is deze verzoeking er? Of waarom is deze beproeving er? Maar ik wil voor kiezen om u te volgen en u nu wil te blijven handelen. En niet om makkelijk daarin te vervallen en dan maar mijn eigen weg te gaan. Of de makkelijke weg te kiezen. Nee. Overzie die reuzen en ga ervoor. Wees sterk en moedig. Want God heeft dan iets beloofd. Want het belangrijkste in beproevingen, zowel in verzoeking is, zoek het bij God. En weet dat Jezus in elke situatie met je mee kan voelen. Want hij heeft uiteindelijk ook alles doorvoeld. En dat is soms iets wat we vergeten. Jezus is daar. En hij wil naast je zijn. Nodig hem dan ook uit in elke situatie. Zoek hem en hou maar je aan hem vast. Want dan weten we dat het vreugde is. Elke beproeving, vreugde. En waarom? Omdat hij ons de kroon des levens heeft beloofd. En wat zal dan uiteindelijk het doel zijn? Als wij opzien naar hem. Wat zou onze handeling dan moeten zijn? Het verdiepen in zijn woord. Even, ik wil je vast vragen, jullie kunnen vast naar voren komen. Verdiep je in zijn woord. En laat het niet te gemakkelijk allemaal gebeuren. Al worden we niet vervolgd om ons geloof, dan zijn er wel die andere beproevingen. Laat je niet kisten. Want als je het doet, als je je erin verdiept, dan zullen de gaven van de geest meer en meer in jou gaan leven. En dan zal de andere beproeving, die dan daarop misschien zal volgen, ja, dan heb je het gereedschap al ervoor om door te gaan. Dan weet je, ik kan het enkel vreugde achten, omdat ik weet dat ik in de vorige beproeving, heeft God mij ook geholpen. Hij heeft mij naast me gestaan. En niet misschien omdat je het misschien direct ziet of voelt, maar omdat je achteraf kan kijken, hey, hij is met mij geweest. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik er doorheen kwam. Maar onze focus moet zijn op hem. Want dan zullen de gaven van de geest meer en meer in jou naar voren komen. En zo zal door jouw leven heen Gods hoop, Gods kracht en Gods liefde gezien gaan worden. Ook al zie je in een beproeving, dan zal de wereld zien. Hey, die man, die vrouw, die heeft wat. Man, die zit in een situatie. Maar hij klampt zich vast aan God. En hij is er nog zo blij erover. En dat is dan wat mensen ook even kunnen gaan vragen. Is dat wat je wil? Volg dan Jezus. Volg Jezus. Blijf geplant aan water stromen. En je zal sterker uit beproevingen en verzoekingen komen dan je zult denken. En je zult dan uiteindelijk als beloning van God de kroon des levens ontvangen. En ik wil jullie bemoedigen. Die is er voor ons. Die staat op ons te wachten. En niet zoals bij de Olympische Spelen is er maar eentje. Nee, voor ons allemaal is er een kroon. Voor ons allemaal is er een kroon. Ga daarvoor. En onthoud, als je het niet meer ziet zitten, vraag God om wijsheid. En hij wil zijn wijsheid geven, ten alle tijden. Vraag er in geloof om, zonder twijfelen. En als je het toch lastig vindt, als je toch denkt van, ja, ik vind het zo lastig om nou, hoe ik in deze situatie zit, tot door te gaan. Ja, en ik twijfel, dan mag je dat ook gewoon uitspreken. Zoek dan eventueel elkaar op. En geef het ook toe. Dat je, ja, ik twijfel, zet. Of ik, iemand die je goed kent. Ik twijfel. Ik vind het zo lastig om te vertrouwen op God nu. En dat die ander dan gewoon voor je kan bidden. Dat je samen in gebed kan gaan. Want daarvoor zijn we broers en zussen. Daarvoor komen we samen. Zo heeft God het bedoeld. Om gemeente te zijn met elkaar. Ja, het is een keuze die je zelf alleen kan maken. Als je zegt van, ik ga door een beproeving, ik zoek God. Dan kan een ander niet voor je doen. Hij kan alleen maar naast je staan. Jij zal die keuze moeten maken. Al ga je door een verleiding of verzoeking heen, beproeving. Jij zal zelf die keuze moeten maken om God te blijven volgen. Maar als het lastig is, kan je God vragen om wijsheid en eventueel je broeders en zusters. En ik geloof dat er ook gewoon mensen zijn die nu door een beproeving heen gaan. En ik wil jullie aanmoedigen om gewoon straks, na de dienst, ook gewoon te zeggen van, hey, ik kies ervoor om even naar iemand toe te gaan. Gewoon om even je verhaal te doen. Misschien je twijfels te uiten. En daarmee ook gewoon gebed te vragen. En ik wil de anderen gewoon zo uitdagen die daar misschien niks mee te maken hebben nu op dit moment. Die gewoon, ja, gezegend zijn met een goede tijd zonder beproeving. Om open te staan voor mensen die dus kunnen komen. Om daar klaar voor te zijn. Want dat wordt van ons gevraagd, ook gewoon als mede-christenen. En er zijn tijden dat je door beproeving heen gaat en er tijden dat je door, ja, dat je dat niet hebt. En wees dan ook die bemoediger, die dan de ander kan bemoedigen. En zo versterken we elkaar. Ja, ik zit toch even te twijfelen. Ik wil toch eigenlijk gewoon vragen. Als je nu door een beproeving heen gaat en je ziet gewoon niet zitten, wil ik vragen om gewoon een moment te gaan staan en naar voren te komen. En om het makkelijker te maken wil ik gewoon vragen om iedereen te gaan staan. En als je ergens mee zit, dat je dan gewoon naar voren komt, dat je gebed kan ontvangen. En dan wil ik ook vragen dat het gebedsteam daarvoor klaar staat. En even ik wil vragen of je een nummer speelt, zingt. En dan dat dan mensen dan de tijd hebben om naar voren te komen. En ik moedig echt aan, stap uit. Top niet langer voort.